Dit is de filmpodcast van De Telegraaf. Met filmjournalist Marco Weijers en Rick de Graaf.
Welkom bij de eerste filmpodcast van De Telegraaf. Ik ben Rick de Graaf, programmamaker bij Telegraaf Video. Vandaag bespreken we de Oscars van komend weekend. In de nacht van zondag op maandag te zien op tv. En dat doe ik met een keur aan leuke gasten. Onder andere mijn filmcollega hier naast me, Marco Weijers. Al jaren filmjournalist bij de krant. En wekelijks te zien in de videorecensie op telegraaf.nl en natuurlijk ook op YouTube. Hier tegenover mij Noah Johannes, filmjournalist onder andere de NPO. En schuift ook ieder jaar bij ons aan in de studio. Als het weer zover is, altijd in februari. En we hebben hier ook een man uit het veld. Hier schuift tegenover mij Bobby Boermans, regisseur en producent van films en series als App, Roffa en Nieuwe Buren en zijn laatste Wapenfeit. Met veel wapens overigens, zijn zeer goed ontvangen serie Mokromafia. Welkom allemaal.
Dankjewel. Hallo.
We gaan het zo meteen hebben over de genomineerden in de belangrijkste categorieën. En jullie voorspellingen natuurlijk. En daarnaast nog even over de macht van Netflix en Bohemian Rhapsody, wat een enorme hit is, maar nogal wat issues heeft op het moment. Maar eerst over de ceremonie zelf. Die kampt met de nodige problemen en schandalen. Ja, Marco, wat is er allemaal aan de hand?
Er is gedoe over de presentatie. De politiek correcte maffia, laten we het woord maffia maar even gebruiken.
Zeker. Die, in de film zeker, ja.
Ja. Die heeft zich geroerd. Toen Kevin Hart zou gaan presenteren, werd er een oude tweet tevoorschijn gehaald. Die homofoob werd, als homofoob werd gezien. En die werd afgeserveerd. Ze willen bepaalde prijzen niet meer live laten uitreiken, maar later in een soort gemonteerd blokje laten zien. Bijvoorbeeld editing of cinematografie. Nou, daar zijn die vakgroepen zijn daar echt totaal niet van gecharmeerd en echt op een pik getrapt.
Ja, maar dat kan ik me eens voorstellen. Ik bedoel, Bobby, jij bent een man uit het... je werkt natuurlijk met z'n allen
aan de ochtends en toen dacht ik, wat? En toen zag je ook de backlash die op social media kwam en eigenlijk vanuit de hele filmwereld. En ik vind die backlash eigenlijk ook wel terecht. Want ik bedoel, je maakt geen film zonder camerawerk en zonder geluid en zonder editing. En het is ook het instituut wat dat mag vieren. En dan haal je even zo'n grote groep mensen die zo hard werken het hele jaar aan zo'n film. En die zet je dan even zo aan de kant. Dus ik snap de verbolgenheid vanuit grote regisseurs. Martin Scorsese, Alfonso Cuarón.
Want die hebben een open brief geschreven, toch?
Waarin, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens, moet ik zeggen. En ik snap wel dat de uitzending is soms tergend lang. Helemaal voor ons in Nederland, omdat het dan 's nachts is. Maar verzin dan iets om die uitzending gewoon spectaculairder te maken. Maar ga niet de mensen die het maken uiteindelijk eruit trekken. Dat is een beetje...
Ja, je noemde het even dat Kevin Hart. Heb je dat ook een beetje gevolgd, Noah? Want wat is het nou precies?
Ja, we hebben hem nog zien zitten bij Ellen natuurlijk ook. Die ook nog proberen een lans te breken om hem uiteindelijk toch als presentator aan te kunnen houden.
Ja, dat werkte averechts, begreep ik.
Werkte enorm averechts inderdaad. Maakte het eigenlijk alleen nog maar allemaal... wat belachelijker. Hij stond er zelf ook inmiddels helemaal niet meer achter. Hij dacht nu met de hele backlash. Op het moment dat ik daar op dat podium ga staan, dan leid ik waarschijnlijk echt alleen maar af. Dus het is gewoon klaar. Het is gewoon klaar nu. En toen was de tijd te kort.
Ja. Zo zonde.
Ja, het is echt ontzettend zonde. Ja, die verrekte oude tweets ook. Volgens mij waren die tweets echt van 10, 15 jaar geleden inmiddels. Ik had eigenlijk stiekem gedacht, maar ja, misschien is dat wel weer, zegt dat meer iets over mijn geest. Ik dacht in eerste instantie van nou, al die ophef is er nu om hem dan uiteindelijk toch als presentator aan te houden. En dan is er heel veel ophef geweest. En dan gaat nu iedereen natuurlijk naar de Oscars kijken.
Dat juist was waarschijnlijk wel slimmer geweest.
Ja. Ik zou het zo keihard vinden als hij nu gewoon de opening doet.
Ja.
Of dat hij gewoon een dankwoord of ergens tussendoor als presentator komt. Dat zou ik echt zo keihard vinden.
Dat werd inderdaad wel geopperd. Dat hij misschien nog als een van de presentatoren dan toch even zijn opwachting maakt. Maar ja, aan de andere kant, als ik dat zie gebeuren, dan zou ik weer zoiets hebben van had hem dan gewoon die hele show laten doen. En met die groepen die dan tijdens de commercial blokken gaan worden uitgezonden. Of tenminste, daaruit zijn geskipt. Dat iemand zei, ja, maar wacht eens even. Als we kijken naar nu naar die genomineerde groepen. Dat zijn dan allemaal groepen waarin geen Disney films zitten. En Disney is dan weer gelinkt aan ABC. ABC is dan degene die de Oscars uitzendt. En toen vonden ze daar ook weer een soort van conspiracy theory van... dat Disney
maar samenzweringen doen op het hart goed in deze tijd.
Dus,
we kunnen nog hier een paar verzinnen.
Nee, maar weet je waar ik laatst achter kwam? Dat ik dacht, maar straks GTST is gewoon straks van Disney. Nee, maar GTS-T wordt gemaakt door Endemol. Endemol is eigendom van Fox. En Fox wordt nu overgekocht door Disney. Ja.
Inderdaad.
Dus je zit gewoon straks naar Goede Tijden, Slechte Tijden te kijken. En dat is van Disney.
Maar is het dan, kan dat ook een crossover worden dan? Dat je dadelijk ook Iron Man, dat die dan...
Dat zou toch hilarisch zijn?
GTS-T, ja precies. In de organisatie is er dus al het een en ander wat niet helemaal lekker loopt. Maar dan komt er eigenlijk ook nog natuurlijk altijd wat controverse kijken bij de geselecteerde films. En daarvoor op staat Bohemian Rhapsody, die ook aardig wat nominaties heeft. Maar, ja.
Ook een schandaal achter zich.
Elke
film heeft tegenwoordig een schandaal.
Ja, goed. Ja, Bobby, je zegt het al.
Bryan Singer is het toch? Ja. Die stond al best wel wat jaren ook in Hollywood bekend dat hij volgens mij van jonge jongens houdt. En,
Hij is openlijk biseksueel. Hij heeft een relatie met een vrouw. Hij heeft ook een kind.
Ja.
Maar er gaan al jaren gaan er geruchten van Hollywood. Ja, maar Hollywood feestjes met rijke, machtige Hollywood producenten. En net iets te jonge jongetjes die dan net iets te veel drank en drugs krijgen. En dan dingen zouden geruchten. Die dingen zouden hebben moeten doen die misschien niet helemaal door de beugel konden. Nou ja, dat verhaal... Dat gaat al jaren rond. Ja.
Maar we hebben nu toch een aantal jongens die zijn uit de school geklapt daarover.
Ja, in januari had de Atlantic in Amerika een soort onderzoeksjournalistiek verhaal. Waarin een aantal mensen worden opgevoerd die echt zeggen van ja, ik was zo'n jongen. Ik was een extra op de set bij die en die film. En toen moest ik me voor hem uitkleden. En toen heeft hij aan me gezeten.
Want dat is natuurlijk heel erg. Maar ik hoor ook dat hij gewoon vanuit de studio qua werkethiek en werkmethode, dat hij op een gegeven moment dat het ook niet te doen was. En dat op een gegeven moment Stacey Snyder, de studiobaas, volgens mij hem heeft ontslagen.
Wat ik weet is dat de band is er heel erg bij betrokken geweest. Dat is het voordeel van de film geweest en het nadeel. Het voordeel is dat ze beschikking hadden over originele geluidsopnamen. Onder andere van Bohemian Rhapsody. Die hebben ze ook gebruikt in de uiteindelijke edit. Waar ze ook de geluidsedit waarvoor ze ook genomineerd zijn. En dat is heel erg nuttig. Maar al die bandleden, de resterende bandleden, hebben ook allemaal een plasje mogen doen over dit project. En dat haalt de scherpe kantjes eraf. Ja. Zeg maar, de kwade genius in het verhaal is nu iemand die buiten de band staat. En eigenlijk heb ik gehoord, was het originele idee om... de film te gaan doen, zeg maar, dat halverwege de Freddie Mercury overlijdt en dat de rest van de film zou gaan over hoe goed de band daarna deed.
Ja, klopt.
Nou, laten we blij zijn dat niet gebeurd is.
Dat eindconcert en zo, dat is heel
knap
gedaan.
Er zitten echt hele knappe dingen in de film. Dat is de muziek, dat eindconcert en het optreden van Rami Malek. Ja. Maar als film en hoe het verhaal verteld wordt, is het gewoon niet zo goed.
Nee, dus daarom is het uniek echt, of zo. Nee, helemaal niet. Grensverleggend.
Maar jij gaf hem 3 sterren toch, geloof ik, in jouw recensie?
Ja, 3 of 3,5 uit mijn hoofd gesproken.
Ja,
toch loopt het publiek mee. Nou, ik had dezelfde bezwaren. Ik vond echt... Kijk, je kijkt niet naar een documentaire. Dus dat feiten zijn verdraaid, prima. Het is een film waar je naar kijkt, prima. Maar ze waren wel zodanig verdraaid dat ik dacht van... Ja, nu weten ze gewoon zo makkelijk op het sentiment van het publiek in te spelen. En dan wel echt met zulke enorme verdraaiingen. Ik vond dat gewoon een beetje kwalijk. Daarnaast vond ik het vooral een heel zoete film. Ik had hem echt wel
geen scherpe randjes.
Iets scherper en gedurfder en wat meer dirt. Ik vond me heel braaf. Echt heel erg braaf voor een film over Freddie Mercury.
Op een gegeven moment was er sprake van dat... Normaal is het zo dat als je een Oscar wint, dat je het jaar erop diezelfde Oscar... of de Oscar van, ik geloof, van het andere geslacht mag uitreiken. Hè? Dus de beste acteur mag de beste actrice. Ja. Maar die namen van vorig jaar waren niet heel catchy. En dus dachten ze bij de Oscars, bij de Academy, van nou weet je wat, dan gaan we gewoon wat grotere namen selecteren. En gaan we dus de winnaars van afgelopen jaar, Gary Oldman, Frances McDormand, Alison Janney en Sam Rockwell, niet oproepen om de Oscar uit te reiken. En ook dat kwam logisch op best wel wat kritiek te staan. Dus dat is ook alweer ingetrokken. In plaats daarvan wilden ze namelijk heel de cast die Avengers laten op...
Die moeten de wereld redden. En dus ook de Oscars.
Vooral de millennials aanspreken. Ze raken natuurlijk gewoon ontzettend grote groepen aan kijkers kwijt. En ze hebben nu gezegd, we willen vooral ook gewoon millennials aanspreken. Dat die wat meer naar die Oscars gaan kijken. Dus vandaar denk ik ook dan toch sprake van zo'n populair populaire prijs. En ja, goed, die is dan uiteindelijk niet doorgegaan. Maar...
Nou, ze hebben die nummers volgens mij ook ingekort, toch? Ze hebben in plaats van de 5 original songs die ze altijd gedruppeld zeg maar, door de show heen doen, las ik dat ze er nu nog maar 2 gaan doen.
Ja, maar dat, ook dat. Ja, we kunnen hier gewoon
uren
over
doorgaan. De wereld draait door.
Ja, het is echt heel erg. Dat was ook een idee, weet je wat? Dan doen we nog maar 2. En dat was dan Shallow. En nog een andere nummer.
Een andere hit.
Nog een andere hit. En, maar dat was natuurlijk ook van, ja, maar hallo, die andere 3 moeten ook een kans krijgen om voor zo'n groot publiek een nummer tegen horen te brengen. Het idee is nu dat die nummers maar maximaal 90 seconden mogen duren.
Oh, dus echt? Alle wereld draait door.
Ja. Maar dan begon ik veel beter een compilatie met 5 keer 90 seconden achter elkaar.
En ja, doe een medley.
Ja, inderdaad. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat gewoon Lady Gaga en Bradley Cooper samen dat dan doen. Ja. Dat lijkt me wel. Ja. Ze zijn allebei genomineerd ook. Dus ja. Ze zitten daar in. Ze zijn daar toch. Weet je wel, dus
dat
lijkt me...
dat scheelt weer broodjes smeren voor andere mensen. Ja,
ja, precies. maar goed, dan hebben we... We hebben er al een aantal genoemd. Black Klansman is ook genomineerd voor beste film van Spike Lee. Daar nog iets bijzonders over te melden? Of zeg je van,
Gewoon hartstikke goede film. Mooi. En heel, brutaal. Geweldige film. Goed dat Spike Lee genomineerd is. Een aantal nominaties.
Maakt ze ook echt kans? In die keer?
Nee, denk het niet. Nee, denk het niet.
Goed voor de bij, maar niet... grootste kanshebbers zijn The Favourite en Roma met 10 nominaties.
Die hebben allebei 10 inderdaad. Ja.
Nou, Roma is wel. Dat is wel het grappige verhaal van Roma is natuurlijk dat het een film is geproduceerd door Netflix. En ook door Netflix wordt uitgezonden. Het is een film die je echt in de bioscoop moet zien. Iedereen die hem op Netflix kijkt zegt, wat een saaie rotfilm. Iedereen die hem in de bioscoop kijkt zegt, jeetje, ik word er helemaal door overspoeld.
Maar wat mij er een beetje aan stoort is dat zeg maar deze tactiek van Netflix, die zijn al jaren bezig om bij de Oscars terecht te komen. Bij de Emmys hebben ze al heel veel gewonnen. En er zit een soort veel groter politiek spel achter dat zij via allemaal filmfestivals in Venetië en in Cannes en de hele tijd hebben geprobeerd om in te kwalificeren ook voor bepaalde competities. En dat kan alleen maar op het moment dat je film ook draait in de bioscoop. Dat is de enige manier waarop je via de reglementen uiteindelijk
kwalificeert. Als een vereiste om mee te doen, ja.
Ja, en daar hebben ze gewoon keihard op ingezet. En dat gebeurt nu ook weer. Dus het is... En ze zijn bezig om een hele bioscoopketen op te gaan kopen van 250 bioscopen. Zodat ze al hun films die ze gewoon willen kwalificeren voor de Oscars even daarin kunnen gooien en dan weer door naar de Oscars. Ja, het is gewoon het is heel veel tactiek. En dat is het enige, ik bedoel, ik vond het mooie film, maar dat is het enige wat mij daaraan stoort. Is dat ik het, ik vind het een heel uitgekiende tactiek of zo met die film.
Maar ja, ik ben wel blij, zeg maar gewoon als liefhebber van Roma, ben ik wel echt blij dat hij die bioscooprelease kreeg. Want daar kwam hij inderdaad gewoon echt het allerbeste tot zijn recht. Ja.
We gaan even door met de voorspellingen. Want we hebben natuurlijk nog een aantal dingen niet besproken. Als we het hebben over beste film, hebben ze in principe bijna allemaal gehad. Roma toch wel een beetje de favoriet. Maar The Favourite heeft er ook 10 nominaties. Maar is dat ook een beste? Gaat hij ook beste film krijgen? Of is dat net...
Denk ik niet. Ik denk eigenlijk eerder dat het dan dus tussen Green Book of Roma zal gaan. Als je ook een beetje kijkt naar alle afgelopen uitreikingen die er zijn geweest. En vooral dan de Producers Guild Award, waar Green Book heeft gewonnen. Denk ik, dat zou dan wel een... is over het algemeen een goede graadmeter ook voor de Oscars. Omdat die natuurlijk de beste filmprijs gaat naar de producent. Dus als die dan ook
Hij is erg Oscar-vriendelijk.
Ik hoor Marco al, die zat er morgen hiernaast. Want ik weet dat hij als recensie was hij niet helemaal lovend. Je had toch wel
het is echt een crowdpleaser.
Ik denk dat... Want even mijn smaak is daar los van... gelukkig maar, van wie uiteindelijk met de beste film... Het zou leuk zijn, maar het is helaas niet zo. Nee, maar ik denk dat Green Book inderdaad gewoon Oscar heel erg Oscar-vriendelijk is. Oscar bait. Inderdaad, er wordt heel geweldig in geacteerd. Laten we dat even voor opstellen. Het verhaal is kleurrijk, maar ook erg zoet. Nou, en daar houdt de Oscar-stemmer over het algemeen ook weer van. Meer, denk ik, dan van een zwart-wit drama in het Spaans en het in een lokale taal. Of in een raar kostuumdrama, wat ik geweldig vind overigens. De Favourite vond ik echt een geweldige
film.
Van Jorgos Lanthimos. Ja. Waarin
spreek je goed uit, dat was ineens zo. Dat goed gedaan.
Ja, dat heb ik al heel lang...
Kijken naar die naam.
Lang opgeoefend. Ja. Nee, maar wat die man doet, hè, die die in al zijn films die hij heeft gemaakt, schept hij een hele, heel raar sfeertje. Een soort afgesloten wereld waarin hele rare regels gelden. En waar je dan heel gefascineerd naar kijkers zit, naar, als kijkers naar zit te kijken. Van, wat gaat er allemaal aan? Wat is er allemaal aan de hand daar? En dat doet hij hier ook aan het Britse Hof. Met rare camera standpunten, met mensen die heel raar met elkaar gesprekken hebben. Het gaat over de gunst van de Engelse Queen Anne. En twee vrouwen die daarom strijden. En tot in de koninklijke bed aan toe. Van hoe krijgen we de koningin aan ons kant en zo. Het is heel geweldig, maar het is ook een beetje extreem voor de Oscar-kiezer, denk ik.
Ik
maar
denk dat er nog best wel een soort politiek onder kan zitten. Ook daar weer, dat de Academy-stemmer, dat zijn gewoon allemaal traditionele film- en bioscoop-liefhebbers. En het zou best kunnen dat die op Roma voor beste filmen gaan stemmen. Maar ik denk inderdaad dat Green Book, dat je toch mensen hebt in de Academy die ook denken van, ja, die streamers, dat is me nog even een stap te vroeg. Als die nu met de beste film ervan doorgaan. Ja, nou, dat die ook gewoon politiek gaan stemmen.
Ik denk dat zijn ze eigenlijk te politiek correct? Want als ik ze nu, ik heb ze even op een rijtje gezet.
Nou, ik heb er een keer bij gezeten in Amerika bij een Academy screening van Lucia de B. En dat waren gewoon echt, ik dacht dat mensen een grap maakten, maar dat waren gewoon hele grote fauteuils met hele dikke, blanke mensen van boven de 60, zeg maar.
Het zijn ook de enigen die tijd hebben om.
Het zijn ook de enigen die tijd hebben. En die houden inderdaad van World War II films, Amerika wat er goed uitkomt, weet je wel. Dat is wel zo. Dat is wel zo. Dat zijn wel ook een groot gedeelte van de stemmers in de Academy.
Star Wars Born and Vice.
En volgens mij wel allebei zeven nominaties, dacht ik.
Doen ook aardig mee. En die zijn natuurlijk ook zijn natuurlijk geen outsiders. Die zijn ook wel
Ik vind het echt dat Vice echt zwaar ondergewaardeerd is. Ik heb hem toevallig 2 weken geleden in Amerika voor het eerst gezien.
Ah, gelukkig. Iemand heeft hem gezien. Ja, want hij is
nog
hier
nog niet.
Dat is hartstikke kwaam. Wat een fantastisch panel. Ik denk dat zij de montageprijs, die moeten zij echt winnen. Want die film die bestaat gewoon helemaal uit de montage.
Ja, gaat
het is echt.
Volgens mij heeft hij daar ook al wat.
En ook make-up is heel goed gedaan. En
in die zin, ja, en Christian Bale, dat de beste acteur, dat hij in de categorie beste acteur meedoet. Dat ook echt. Als je kijkt naar de smaak van Oscar-stemmers en ziet hoe die transformaties gaan erin als boter en suiker.
Ja. Ja, het is toch ook knap. Het is niet alleen natuurlijk dat hij er gewoon, het is één ding om 30 kilo aan te komen, maar het is tweetje gewoon al die trekjes van zo'n man ook helemaal eigen weten.
En dat doet hij weer weergaloos. Nee, het is echt wat dat betreft geweldig. Een feestje om naar te kijken. Vind wel qua edit, vind ik het dan wel heel veel weg hebben van zijn voorganger, de Big Short. Ik denk, ja, de leuke trucjes die ze daarin hadden, die passen ze hier dan ook wel weer in toe. Dus dat vond ik niet echt heel erg veel nieuws. Maar ik heb zeker genoten van die film. Goede acteerprestaties. Echt, genieten van begin tot einde. Lekker
tempo. En dat je zo'n zwaar onderwerp zo licht kan vertellen. En zo lekker kan vertellen. Denk bij A Star is Born dat Bradley Cooper wel. Dat iedereen is heel vol lof over Bradley Cooper. Maar ik denk toch het feit dat het een remake is.
Tot 4 keer toe. Hè?
Ja, precies. Dat misschien nog tegen je kan werken.
Oh ja,
voor
want
beste
hij is
film.
Natuurlijk niet genomineerd voor beste regie. Daar was
want dat was met Barbara Streisand.
Barbara Streisand, Judy Garland. Er was nog een versie in in 1937 of zo. Dat was de eerste met mensen die we allemaal niet meer kennen. Ja. Maar Barbara Streisand en Julie Garland natuurlijk.
Maar best opvallend dat hij dan niet genomineerd is voor beste regie. Want Bradley Cooper heeft overal die nominatie behaald. Ja. En dan hier niet.
Maar hij had ook een interview gegeven hoe hij zich voelde of zo over het feit dat hij niet genomineerd was.
Hij vond
het
niet echt heel erg leuk.
hij heeft wel beste acteur natuurlijk samen met Christian Bale.
Ja,
en Rami Malek, die waar we net al over hebben. Viggo Mortensen, die een prima rol zette in Green Book. En het enige Nederlandse tintje die ik eigenlijk kon vinden in het lijstje, Willem Dafoe, die toch met als Vincent van Gogh.
En Eternity's Gate, ja. Film van Julian Schnabel, zelf een schilder. En die heeft zich min of meer in het brein van Gogh aan het eind van zijn leven. Hele goede rol van Dafoe. Daar gaat hij niet meer winnen overigens. Want het is echt een. Ja, maar Dafoe is ook al zo'n karakteracteur. Die heel veel dingen heeft gedaan en heel veel dingen heel goed heeft gedaan. Net zo'n beetje als met Glenn Close.
Heeft hij hem al een keer gewonnen?
Nee, Willem Dafoe heeft hem nog nooit gewonnen.
En je zegt Glenn Close inderdaad. Nou, die is een van de frontrunners eigenlijk.
Ze won de Golden Globe, hè? De Globe won ze. Als beste actrice.
Ja, inderdaad. Ja.
Maar Olivia Colman heeft er ook al een paar gewonnen.
Ja, Olivia Colman uit The Favourite. Die de Queen Anne speelt in The Favourite. Dat wordt een van de gedoodverfde favorieten. Maar als je naar de Oscars kijkt... Ja, Glenn Close, 7 keer genomineerd.
7e nominatie is dit.
Dan wordt dit het goedmakertje.
Dit wordt die, dat gaan, he, al die oude witte mannen die in hun fauteuil zitten in die screeningruimtes... die gaan hem gunnen aan Glenn Close, denk ik.
Ja, denk je? Boven Lady Gaga en Yalitha.
Wat Lady Gaga is ook wel voor de leek wel een opvallende nominatie, toch? In één keer staat Lady Gaga gewoon in de
Ik was echt verbaasd over... Nou, niet verbaasd. Ik vond het juist heel goed. Over haar heel goed gedaan hoe ze dat in die film deed. Ja.
Nee, heel goed. Ze is natuurlijk veel natureller dan we haar ooit hebben gezien.
Ja. En dan hebben we nog 2 outsiders. Melissa McCarthy, waar ik eigenlijk ook... goed, over een film die hier ook nog niet uit is, geloof ik. Can You Ever Forgive Me?
Ja, Can You Ever Forgive Me is een film over een schrijfster van glamour biografieën die krijgt geen werk meer. En wat ze gaat doen, ze bestond echt, Lee Daniels heet ze. Wat ze gaat doen is dat ze brieven gaat vervalsen van overleden Hollywood-iconen. En die gaat ze voor echt verkopen. Zij wordt gespeeld door Melissa McCarthy, die genomineerd is. Haar handlanger is Richard E. Grinton, die ook zijn eerste nominatie heeft gekregen.
Oh, ook voor deze film?
Ook voor deze film.
Ja, dat is leuk.
Als beste mannelijke bijrol.
Ik zit er vanuit naar de klok te kijken. We gaan even richting het einde. Die hebben we eigenlijk allemaal gehad op eentje na. Yalitza Aparicio, even kort, iets van Roma. Haar allereerste film, is natuurlijk een hartstikke leuke nominatie, maar maakt geen kans, toch?
Nee, ik denk het niet. Nee.
Ik denk dat het tussen Glenn Close en Lady Gaga
is. Het zou mij niks verbazen als die opeens een curveball opeens om de hoek komt zijn. Dat je denkt, huh? Wat? Maar ik vond het niet de beste actrice, maar het zou me niks verbazen.
Voor als first-timer was dat natuurlijk hartstikke leuk.
Nou, omdat het heel ontroerend is. En omdat het, ik denk, de gunfactor ook heel hoog is.
Ja.
Ja, maar dan zou ze eerder dit seizoen, denk ik, al met een prijs zijn weggelopen. En dat hebben we niet gezien.
Het is gewoon een enorme prijs dat ze genomineerd is.
Ja,
precies. Ik denk dat het daarbij blijft.
Had toch een gat van 6 maanden of zo voordat haar nieuwe baan begon. En had ze tegen Caron gezegd, nou ja, ik heb de komende 6 maanden niks te doen. Dus ja, doe maar die film.
En dan dit.
Ja, dan krijg je dit. Ja. Dan doe ik even een kort rondje. Je mag 3 namen pikken dan. Noah, ik begin bij jou. Beste film.
Ik denk dat het Green Book gaat worden. Ben ik het niet mee eens, maar ik denk dat die het wordt.
Acteur?
Even kijken. Christian Bale?
Actrice?
Glenn Close.
Bobby, wat denk jij?
Best Picture denk ik... ik denk Green Book. Beste acteur... Rami Malek.
Oh ja, ja.
En...
Nou, nee, je mag niet meer terug nu. Ja.
En actrice denk ik dat ze een curveball gaan gooien en die Yalitza Aparicio gaan kiezen. Ja, dat denk ik.
Ik denk als ze gepresenteerd wordt, gaan ze ook inderdaad op die naamstuk lopen.
Ja, of Lady Gaga.
Maar
Lady Gaga inderdaad.
Nee, ik ga nu in de stoel van de Oscarstemmer zitten.
Ja, precies.
En ik denk inderdaad...
Pin je er niet op vast.
Nee, dat mag hoor. Ik denk inderdaad Green Book, want lekker behapbaar, feel good en... Ja. En we leven nog lang en gelukkig. Dat is altijd fijn. Glenn Close, want die verdient hem. Die verdient hem al jaren. Dus waarom niet? Waarom niet hier?
Acteur?
Rami Malek. Die heeft al heel veel gewonnen.
Ja, precies.
En die film is dankzij de muziek en dankzij een goede performance van Rami Malek. Gewoon een enorme crowdpleaser. Ja. Ik denk Rami Malek.
Oké. Okay. Goed, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken in ieder geval voor jullie komst. Heb je nog, Noah, Bobby, nog wat te pluggen? Moeten we nog iets in de gaten houden komende tijd?
Mokko Mafia seizoen 2.
Ja, en hele leuke filmrecensies en interviews op NPO3.nl.
Ja, precies. Ja. Nou, daar kunnen ze jou vinden. En Mokko Mafia, volgend jaar...
Volgend jaar. We zijn nu aan het schrijven en dan de opnames. Dus dat duurt nog even.
Ja, oké. Okay, nou, dan gaan we dat in de gaten houden. Ja, Marco, jou kunnen we natuurlijk gewoon iedere week...
Ja, lees de krant, kijk de videorecensies en heb het leuk.
Nou, en kijk ook zeker naar onze live Oscar-uitzending. Maandag dus, na de Oscar-uitzending. Maandagochtend.
Kunnen we kijken of we gelijk hadden?
Toch heb ik er wel weer zin in. Ondanks dat het best wel een gedrocht geworden is inmiddels. Ja. En kijk ik er toch ieder jaar weer reikhalzend naar uit. Ja.
Het blijft een filmfeestje. En als je van film houdt, dan wil je dat feestje graag mee vieren.
Ja, Nou, ja.
Laten we hopen
dat er iets misgaat. Weet je, net als toen in het jaar van La La Land en Moonlight. Ja. Dat er gewoon even echt iets gebeurt.
Nou, in beeld. Want nu gaat er veel mis, maar dan allemaal nog vooraf gaat. Dat scoort geen kijkers. Dus laten we hopen dat er ook inderdaad...
Iemand die struikelt? Of is dat...
Jennifer Lawrence, die deed het wel leuk toen, toch? Met het valletje zo naar het podium. Dus dat zijn toch de dingen waar je dan
Ik pleit voor bananenschillen op het Oscar-podium.
Nou ja, goed. Ja, maar ik gooi inderdaad wat obstructies hier en daar.
Ja, of dan toch misschien Kevin Hart. Dat het doek open gaat en dat staat. Haha, grapje.
Nou, we weten snel genoeg wat ze voor ons in petto hebben. Jongens en dames, bedankt voor jullie komst. En graag tot de volgende keer.
Dankjewel.
Yes.